Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Intelligent.
They're highly intelligent.
En gevoelig.
Very sensitive.
Maar ook levensgevaarlijk.
Make no mistake.
En soms ronduit agressief.
This is a wild animal that can run you down.
De olifant kan heel plotseling aanvallen. En de meest vreselijke dingen doen met een mens.
There's only one thing.
Bij een aanval kun je één ding doen.
Steer him down.
De olifant recht in de ogen kijken.
They sometimes feel.
Dat brengt hem van zijn stuk.
Unsettled. Confidence is the only weapon we have.
Zelfvertrouwen is ons enige wapen.
Dit is Boekenstein en de Wijk. Over het Europa van Rutte 4. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Arend-Jan Boekenstein en een reusachtige olifant.
Die zit naast mij.
Wijselijk op afstand bij ons vandaag is Rob de Wijk en Rem Kortweg van Instituut Klingendaal. Hij analyseerde de buitenlandparagrafen van de verkiezingsprogramma's en vond opvallende dingen. Welkom, Rem.
Dankjewel.
Hey, met een schuin oog op de peilingen zou ik zeggen, moeten we vooral naar de paragrafen bij VVD en CDA kijken. Wat heb je daar aangetroffen?
Ja, het is wel goed om daar te beginnen. Wat ik opvallend vond, is dat de VVD, als het gaat over Europese industriepolitiek, heel erg Frans aan het worden is. Ik vroeg me een beetje af of ik hier wel het partijprogramma van een liberale marktpartij aan het lezen was. Het ging allemaal over het willen beschermen van de vrije markt en staatsaandelen nemen in strategische sectoren en investeringen uit het buitenland desnoods tegenhouden. Allemaal zinvolle standpunten hoor, daar heb ik het niet over, maar ik vond het wel opvallend dat flink veel tekst van het VVD-partijprogramma opgaat aan het kopje beschermen van de vrije markt. Ja. En dat zie ik eerder terug bij Emmanuel Macron dan bij
Mark Rutte. Niet helemaal onbekende onderwerpen voor mensen die het programma vaker luisteren, maar Arend-Jan, misschien toch zorgelijke dirigistische trekjes bij jouw partij.
Nou ja, wat je überhaupt ziet, het VVD gaat trouwens ook voor het CDA. Als je met een CDA-europarlementariër praat, dan beginnen ze ook vaak over dit thema. Hè. En er zitten natuurlijk goede kanten aan. Je moet met China natuurlijk wel doen. Maar de verwevenheid van het bedrijfsleven en deze twee partijen is natuurlijk groot. Zeker ook in het Rijnlandse model in Duitsland. En Rem zegt terecht, ja, luister eens, als we dit alleen maar zouden doen, ja, dan betekent dat je ook de levensstandaard in Europa verlaagt. Hè? En dan is de concurrentie weg. En er zitten nogal wat knappe koppen in China. Dus je zou moeten kiezen voor een hele intelligente vorm van protectionisme. Maar ja, met protectionisme is het altijd zo van, als het er eenmaal is, dan krijg je het bijna niet meer weg. Ja. Dus het is een heel terecht punt hoor, wat Rem hier maakt.
Rob, ben jij voorstander van dat intelligente protectionisme dat ik hier voorbij hoor komen?
Ja, maar want dat heb ik. Daar heb ik zelf ook wel eens wat over geschreven. Je ontkomt er niet aan om toch enigszins jezelf te beschermen tegen het opkomende China. En ik moet zeggen dat ik wil toch even wat breder trekken in het begin. Ik heb ook al die verkiezingsprogramma's gelezen. Ik heb ze ook nog eens een keer gelegd naast die van 4 jaar geleden. En ik moet constateren dat er echt een verandering plaats heeft gevonden in die verkiezingsprogramma's. Vrijwel alle partijen, natuurlijk uitgezonderd PVV en Forum voor Democratie, die erkennen dat de wereld aan het veranderen is. Nou, dat was 4 jaar geleden echt niet het geval. Ze zien dat China opkomt, dat geopolitiek de wereld aan het veranderen is. En trekken daar ook hun conclusies uit. Nou, een van de conclusies is inderdaad dat verlichte protectionisme van de VVD. Maar dat zie je bij meer partijen terug. En dat vind ik toch wel erg belangrijk hoor, dat die partijen die zwaaien aan het maken zijn. Het heeft grote consequenties. Ook in de richting van Europese autonomie. Wat gaan we hier zelf doen? Voor de relaties met de Verenigde Staten die niet teruggaan naar normaal. Ik bedoel, ik vind wel even dat we die analyse eerst moeten maken voordat we de details ingaan.
Dus pro-Europeeser, dat is wat jij ziet in vergelijking met 4 jaar geleden?
Het is absoluut pro-Europeeser en ik was wel degelijk verrast ook door de VVD die gewoon onomwonden zegt dat een sterke Europese Unie cruciaal is voor de Nederlandse veiligheid en welvaart. Nou, ik heb het op deze manier onze grote vriend Rutte nooit zo horen zeggen. De afgelopen tijd probeert hij dat nog wel eens een keer, maar dat had hij ook wel even wat beter kunnen uitdragen. Want dan waren we misschien ook verlost geweest van de enorme eurosceptische stroming in het parlement. Ja, die je gek genoeg helemaal niet zo tegenkomt, vind ik, maar misschien rem zie ik het verkeerd, in die verkiezingsprogramma's.
Nee, je hebt helemaal gelijk. Het staat in de verschillende verkiezingsprogramma's, in ieder geval van die partijen waar wij naar hebben gekeken, onomwonden. Ik ben het er helemaal mee eens dat er een draai naar
Europa. Dus ophouden met oude hoeren over Europa, zou ik zeggen. Rem, hè?
Maar het CDA,
ja, ik bedoel, hou nou eens. Ja, laten we daar nou eens een keer mee stoppen met dat gezeur en dat eurosceptische gezeur in dat parlement. Ik bedoel, er is een geopolitieke reden om dit te doen. Dat erkennen de partijen ook. En nou moeten ze, vind ik ook, nou ja, om het maar op de CDA's te zeggen, doorpakken.
Maar wat ik nog wel mis, Rob, en dat vind ik toch een beetje merkwaardig. Er is vorig jaar natuurlijk heel wat gebeurd, hè, met het coronafonds en met de Hanseliegen die in elkaar storten. Je zou dus denken dat men partijen ook wat verder denken. Waar gaat de EU naartoe? Waar zit het krachtenveld? En hoe kunnen we daar intelligent op inspelen? En wat ik dan gewoon zie, en dat vind ik echt heel teleurstellend, de VVD heeft gewoon hetzelfde standpunt. Hè? Tot hier en niet verder. En geen eurobonds, dat is ongeveer het verhaal. En geen enkele gedachte nog daar verder bij. Ook bij het CDA, je merkt heel sterk de euroceptische invloed van Pieter Omtzigt. Terwijl we allemaal zien aankomen, daar komen natuurlijk stappen dit jaar of komend jaar door Frankrijk en Italië. Misschien wel gesteund door een nieuw Duits kabinet waar de Groenen een grotere rol in gaan spelen. En daar moet je natuurlijk toch over gaan nadenken.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens, Arend-Jan. Ik heb dat ook met verbazing gezien. Een paar dingen, inderdaad. Die eurobonds die worden verworpen door de VVD, maar die zijn er feitelijk al.
Ja, die zijn er al.
Gebeurt vorig jaar, wat er vorig jaar is gebeurd in Brussel met de eurotop. Daarin zijn gewoon gemeenschappelijke leningen aangegaan. Dat zijn feitelijk gewoon eurobonds. Maar je ziet dus dat meerdere partijen die roepen dit soort dingen. Maar die zijn al lang geregeld. Bijvoorbeeld D66, die pleit voor Europese belastingen. Maar die zijn vorig jaar ook al geregeld. Dat heet de eigen middelen tegenwoordig. De vraag is alleen, in welke mate wil je dat?
Rem, wat vind jij ervan, van die discussie?
Ja, wat het mij aantoont is dat het wel degelijk kan gaan knetteren binnen een mogelijke volgende coalitie. Dus Rutte en zijn verkiezingsprogramma, die zegt heel nadrukkelijk, we moeten erkennen dat die eurobonds of dat coronaherstelfonds, dat eenmalig is. Ja. Nou, ik kan je nu al vertellen, dat is niet hoe de rest van de Europese Unie het ziet.
Zo is het.
Dat is ook niet hoe volgens mij D66 het ziet. En wat je dus kan vaststellen als je die verkiezingsparagrafen over Europa naast elkaar legt, dat de mogelijke coalities die gevormd kunnen worden, bijvoorbeeld VVD plus CDA plus D66, wat ik een hele waarschijnlijke acht, dat ze daar op Europa echt nog wel met elkaar over straat gaan rollen.
Ja.
Maar Rem, maar ten eerste is Rutte, als hij weer premier wordt, natuurlijk gewoon een fixer. Die waait met alle winden mee om ervoor te zorgen dat hij zijn coalitie bij elkaar houdt. Ik bedoel, daar is hij fenomenaal in, laten we dat nou even erkennen. Dus dat is voor hem denk ik een veel minder principieel debat dan voor een aantal anderen. En bovendien weet je, dit soort veranderingen worden gewoon door de omgeving, door Europa, door de internationale politiek, door de geopolitiek afgedwongen. Ik bedoel, Rutte, de VVD, die kunnen dit soort dingen wel roepen, maar dat overkomt ze gewoon.
Maar dat betekent dus dat je een nederlagenstrategie doet, hè? We weten nu allemaal dat Rutte. Ja, Rutte gaat dus bij het kruisje tekenen straks, hè, terwijl hij dus daar hartstikke tegen geageerd heeft. Hoe lang kan je dat beleid volhouden? Dat je in Brussel uiteindelijk constructief meewerkt en thuis van tevoren zegt van nee, dat gaan we allemaal niet doen. Ik ben toch een beetje bang.
Jan, het antwoord is heel simpel. Hij is al 10 jaar aan de macht, zo ongeveer. Dus in ieder geval 10 jaar. En vermoedelijk wordt hij ook nog een keer gekozen en krijgt hij er nog 4 jaar bij. Dus bijna 15 jaar kun je
Maar er gaan heel veel dingen gebeuren, Rob. Er komen 3 parlementaire enquêtes waar Rutte krassen van op zijn gezicht krijgt. Hè. Gronings gas, COVID en het toeslagendossier. De CDA is natuurlijk ontzettend kwaad omdat het met Hoekstra mislukt. Dus die zal het kabinet misschien wel proberen op te blazen in de hoop dat ze dan alsnog groter kunnen worden. Nou, in dat, het wordt allemaal veel instabieler. En dan vind ik het toch, als je bij zo'n belangrijke Europese strategie, die ontzettend belangrijk is voor Nederland, als je dan een beleid voert dat je iets anders zegt dan wat je doet, dat is gewoon brandstof voor populisten. Ik kan het niet anders
zien. Maar er is nog een andere factor, Arend-Jan, en dat is wat er ook in Europa gebeurt. Dus ja, het klopt absoluut dat 10 jaar Rutte, heeft Rutte aangetoond dat hij flexibel is, dat hij pragmatisch is, dat hij met in zekere zin met de wind meewaait die er in Europa is. Maar die wind, die kan wel een stuk steviger worden. Ja. Angela Merkel verdwijnt van het toneel. Er onzekerheid over het Duits leiderschap de komende periode. Emmanuel Macron moet opnieuw verkozen worden. Die zal bezig zijn met zijn binnenlandse herverkiezingsprogramma. Mark Rutte die is straks de langst zittende regeringsleider naast Viktor Orbán als Angela Merkel straks weg is. Dus er wordt ook wel naar Nederland gekeken. Als die nederlaagstrategie, zoals jij het noemt, Arend-Jan, inderdaad onderdeel wordt van de Nederlandse inzet in Europa, op het moment dat er instabiel politiek leiderschap is binnen de Europese Unie, dan hou ik mijn hart wel een beetje vast.
Nou, ik niet hoor. ik eerlijk gezegd niet. Kijk, wat jullie allebei nu doen is gewoon het beschrijven van een normaal politiek proces. Alsof iets gewoon smooth gaat in de politiek. Dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, elke week is er wel een bananenschil in Europa, in andere landen, in Nederland. Dus dat overleef je wel. Er wordt iedere keer geroepen van, oh jee, maar nu gaat Merkel weg. Maar ja, er was ook geen vertrouwen toen Merkel aan de macht kwam in Duitsland, in haar als bondskanselier. Nou, dat is allemaal wel wat anders verlopen. Ik sta daar veel relaxter in, hoor.
Maar wacht eens even, Rob. Weet je nog, toen Rutte met die biografie het congreszaal binnenging, hè, toen zei Merkel later, heb ik er nooit horen zeggen, dit is gewoon kinderachtig gedrag.
Chopin-biografie.
Ja. en vervolgens Macron zit stuitend en Costa was natuurlijk helemaal buiten zinnen. Toen kwam die toeslagendossier eroverheen. Dat was ook gewoon een rechtsstatelijk schandaal van de eerste orde. Nou, Orbán was er natuurlijk heel snel bij te zeggen van, ja, jullie praten over mij, rechtsstaat, hoe is het bij jullie eigenlijk? Hè? Met andere woorden, kijk, de positie van Rutte was natuurlijk een hele, hele sterke, omdat hij een van de langzittende was en ook thuis voor stabiliteit kon zorgen. Wat er vorig jaar gebeurd is, heeft absoluut Rutte's statuur aangetast. En dat zie je ook als je in het buitenland met mensen praat. Dus ik ben niet zo. Ik zie eerlijk gezegd.
Nee, maar Arend-Jan, daar ben ik het absoluut mee eens. Nederlandse statuur is het afgelopen jaar enorm afgebrokkeld. Ja. Ik bedoel, ik merk dat elke week in mijn contacten met mijn collega's, met politici, met experts van buiten. Die ik zie door middel van die stomme videoconferenties die elke dag plaatsvinden. Maar dat is absoluut waar. En daar zal het nieuwe kabinet absoluut aan moeten gaan werken. En de opmaat naar die top, waar feitelijk de VVD alles verloren heeft wat ze beloofd heeft te doen, inclusief de weerstand die er was tegen eurobonds, Europese belastingen, gratis geld naar de zuidelijke lidstaten, is allemaal gebeurd. En daar zullen ze absoluut aan wat moeten doen. En daar ben ik het volstrekt mee eens. Maar dat vind ik echt een ander probleem. Dat is meer een structureel probleem die Nederland veroorzaakt dan de bananenschillen die jullie hebben beschreven. En die zullen er altijd zijn.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en wij schrijven de Europese paragraaf van het volgende regeerakkoord met Rem Korteweg, Europa-deskundige bij Klingendaal. En Rem, we hebben VVD en D66 al even genoemd. We hebben doorpakken van Hoek genoemd, maar eigenlijk nog niet het CDA-programma. Zijn zij net zo in de Europese richting opgeschoven als je beschrijft bij die andere partijen?
Nou, deels wel, want we hadden het net eventjes over die Franse of Europese industriepolitiek. Die wind die er een beetje waait door het VVD-programma. Die is er zeker ook bij het CDA. Ze hebben het over een made-in-Europe-strategie. Dat het CDA veel meer in Europa wil produceren. Ze hebben het over een protected-by-Europe-strategie op economisch vlak. Dat de Europese markt gelijk speelveld gaat afdwingen met de rest van de wereld. En dat is goed voor Nederlandse exporteurs en Nederlandse bedrijven. En tegelijkertijd zie je ook hele duidelijke eurokritische tonen in het verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld dat het CDA de discussie wil openen over de vrijheid van persoonsverkeer binnen de Europese Unie. Nou, dat is codetaal om te praten over limieten van arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Ja, dat is zelfs voor de VVD een stapje te ver. Of althans, het wordt niet in het verkiezingsprogramma genoemd. En dat staat natuurlijk wel haaks op de manier hoe D66 naar Europa kijkt. Dat viel me op. Verder, ja, in dezelfde lijn als hoe we het net hadden over het VVD-standpunt over de euro- en transferunie, zegt het CDA van we moeten daar zeker ver vandaan blijven. En dat is een wat meer traditioneel CDA-punt. Dus het is een beetje van beide.
Ja. Wat ik daar zo interessant aan vind is, er zit natuurlijk gewoon, ik ruik gewoon licht tussen de CDA-europarlementariërs en Omtzigt. En de anderen. Ja, ja. Dat moet gewoon zo zijn. En dat is trouwens veel vaker het geval tussen Europarlementariërs. En wat denk jij daarvan, Rem? Op dit punt?
Ja, dat is heel vaak het geval. Kijk, ja. Sterker nog, niet alleen tussen Europarlementariërs, maar we hadden gisteravond hadden we een debat met de buitenlandwoordvoerder van het CDA. Die is volgens mij ook niet helemaal happy met een aantal van de buitenlandparagrafen in het CDA-programma. Dus er zitten veel verschillende meningen binnen het CDA. Laat ik het zo uitdrukken.
Zo is het.
Maar ja, jongens, wat is nou de waarde van zo'n programma? Je kunt er bijna niks van uitvoeren. Uiteindelijk moet je tot compromissen komen, dus het wordt gewoon de grootste gemene delen van al die programma's. Ja. En wat er toevallig maar uit de coalitieonderhandelingen komt. Ik bedoel, daar moet je naar maar kijken. Je moet kijken wat er straks gebeurt in die formatie.
Wel, één ding wat ik wel hoop wat geregeld gaat worden in een nieuw kabinet, en dat is ook terugvallend op waar je het net over had, die positie van Nederland in Europa die er niet echt goed op staat, is dat er een Europese of een minister voor Europese zaken komt of een staatssecretaris voor Europese zaken. Mm. Er zijn twee partijen die daarvoor pleiten, GroenLinks en D66. Ik denk dat dat heel verstandig zou zijn om dat bredere beeld over Europa beter in Den Haag te laten landen. Dat we niet alleen maar puur door de financieel-economische lens vanuit Den Haag over Europa praten. En tegelijkertijd dat we ook recht doen aan de breedte van EU-beleid en hoe dat doorwerkt op de Nederlandse positie. Ik vraag me alleen wel af wie de Nederlandse Clément Beaune moet zijn. De Franse minister van Europese
Zaken. Maar Rem, ik ben het helemaal met je eens. Maar het grote probleem is, het is ook interessant om daar institutioneel over te praten. Financiën zal er natuurlijk tegen zijn. Hè? Maar met name Rutte. Rutte heeft natuurlijk heel veel van Europa naar zich toe getrokken. En die zal ongetwijfeld tijdens die formatie proberen dat onder de tafel te krijgen. Misschien wel met steun van het CDA.
Ik weet het niet. Het zou best wel eens een keer veel meer pro-Europees kunnen worden. En dat leid ik ook af. En dat is echt heel bijzonder, jongens. Over hoe er over de Verenigde Staten wordt gesproken in veel van die stukken. Het is dus, kijk, toen jaren geleden Obama in het Witte Huis kwam, toen werd ongeveer gedacht dat de Messias op aarde was nedergedaald. Kreeg ook meteen een Nobelprijs. En dat is nu niet het geval met Biden. Dat is heel erg opmerkelijk. Dus er is echt iets gebeurd de afgelopen jaren in die transatlantische relatie. En je moet ook constateren dat een aantal partijen, inclusief bijvoorbeeld D66, GroenLinks, Denk, PvdA, die zeggen nou, het wordt niet meer zoals het wordt. En dat is echt wel heel erg belangrijk. En dat betekent dus ook dat ze automatisch per definitie, of je wil of niet, meer moeten inzetten op Europa. Dus die lijn die ik in het begin van ons praatje heb geconstateerd, die zie je wel redelijk consistent terugkomen in een aantal verkiezingsprogramma's.
Ja, Rem, zie jij dat in de programma's dus ook naast een meer Europese, minder Atlantische gerichtheid?
Ja, absoluut. Van D66 wisten we dat ze een pro-Europese koers varen. Van GroenLinks ook. De opvallendste vind ik het CDA in deze. Het CDA is toch een traditioneel pro-Atlantische partij. Het is de partij van NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer. Mm-hmm. Maar we hebben eens even geturfd. Amerika komt één keer voor in het partijprogramma. De NAVO wordt een beetje als een nagedachte. Er staat een obligaat zinnetje in dat de NAVO nog steeds wel belangrijk is voor de Europese veiligheid. het programma, als het gaat over defensiesamenwerking, als het gaat over Europese veiligheid, zet vol in op meer en sterkere Europese defensiesamenwerking. Ze koppelen dat ook bijvoorbeeld, interessant idee, aan het oprichten van een Europese Veiligheidsraad. Nou, het idee daarachter is dat daar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk post-Brexit in vertegenwoordigd zijn. De grote vraag is natuurlijk of Nederland ook een stoeltje mag aanschuiven bij een Europese Veiligheidsraad. Die volgens het CDA opgezet moet worden.
Ja, je zou dus ook
op die Europese koers.
Je zou dus ook denken dat als je dus minder afhankelijk wordt van Amerika, dat er dus ook meer wordt geïnvesteerd in defensie. En gedeeltelijk is dat zo, hè? Maar als je dan vervolgens naar die doorrekeningen kijkt, nou, dan blijft er wel heel weinig van over. De VVD die is koploper. In de doorrekening komt er dan 2,6 miljard bij. Het CDA doet wat, 1,1 miljard. Nou, D66, daar hoef je niet eens mee te tellen. GroenLinks gaat naar achteren, SP gaat naar achteren, PvdA ook niks. De enige die dan nog een klein beetje wat doet is SGP, maar die zie ik niet zo snel mee regeren. Wat dat betreft wordt Defensie of blijft Defensie wel de loser van de verkiezing, hoor, denk ik. Of zie ik dat verkeerd?
Ik denk het echt. Ze willen dus wel strategische autonomie, maar geen hardware. En dat is natuurlijk heel treurig. Luc van Middelaar wees er ook op in zijn column dat het een beetje inconsistent is. Overigens, Defensie is altijd verweest geweest. En we zitten ook in een pandemie, moeten we het niet vergeten. Die kosten daarvan die zullen heel hoog zijn. En in die nieuwe ellende die we dan gaan krijgen, dan kan ik me zeer goed voorstellen dat Defensie weer het kind van de rekening zal zijn.
Maar we zien hier, en Rob, jij en ik kennen dit argument maar al te goed, maar nog steeds zie je die tendens in die partijprogramma's dat Europese defensiesamenwerking synoniem staat voor het kunnen doorvoeren van bezuinigingen. Er wordt echt die denkfout gemaakt dat als je maar meer samenwerkt binnen Europa, dat het betekent dat je goedkoper uit bent met je defensie. Maar dat is natuurlijk niet zo, want de investeringen die gaan voor de baat uit. En dat vind ik wel zorgelijk. Dat een aantal partijen die inderdaad inzetten in de tekst op Europese defensiesamenwerking daar absoluut niet de middelen voor vrijmaken. En daarmee
vind
wordt
ik
wel
ook
een beetje aan luchtfietserij gedaan.
Ja, je ziet dus dat op zich de beweging die in die partijprogramma's wordt gemaakt, die verkiezingsprogramma's wordt gemaakt, best wel oké is. Daar is een zekere mate van realisme is daar ingeslopen. Men begint uiteindelijk een keer te begrijpen dat de wereld aan het veranderen is. Men ziet ook, en dat vind ik ook een iets wat heel goed is, is dat de meesten nu zien dat Nederland toch niet het centrum van de wereld is, wat men tot voor kort altijd dacht. Maar een aantal conclusies en een aantal gevolgtrekkingen, die zie je niet. En Defensie is er één van. Dat vind ik een hele merkwaardige. Dus, maar ja, misschien komt dat dan nog wel, hoor. Kennelijk gaat het allemaal langzaam in Den Haag.
Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de VVD die 2,6 miljard of 3 miljard wil investeren in Defensie en tegelijkertijd 1,3 miljard wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, dat ook een soort openingsset is voor een formatie. Want ik kan me niet voorstellen dat die bezuinigingen zo overeind blijven op OS. Dat niet acceptabel is voor CDA en D66. En dat ze op die manier ook wat extra geld voor Defensie erbij gaan krijgen.
Ja, bovendien is soft power natuurlijk ook een onderdeel van strategische autonomie. Hè? En er zijn natuurlijk allemaal nieuwe redenen om wel ontwikkelingssamenwerking te doen. Zeker in Afrika vanwege de verwoestende effecten van het klimaatverandering daar. En migratie, je kent alle argumenten. Er stond trouwens gisteren fantastisch stuk van Martin Wolf in de FT over de gevolgen van de klimaatverandering voor ons allemaal. Als dit soort kranten al dit soort stukken gaan publiceren, dan gaat er wel wat schuiven de komende jaren.
Ook dat moeten ze nog even.
Jan, het wordt altijd afgedwongen door de omgeving, door het buitenland, door wat er mondiaal gebeurt. Ik bedoel, politici die hebben gewoon niet de mogelijkheid om de boel naar hun hand te zetten. Dat roepen ze altijd wel. En sommige mensen trappen daar ook in. Maar het is natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon totaal onzin. Dat kunnen ze gewoon helemaal niet. Ze zijn gewoon de speelbal van het buitenland. Of je het wil of niet.
Zeker in Nederland.
En het klimaat in dit geval.
Ja. Goed, dus een meer Europees, minder Atlantisch gericht Nederland hoor ik onder het kabinet Rutte 4 dat uiteindelijk gaat vallen over meer geld naar het zuiden. Iets in die zin.
Dat is wel heel aardig samenvatten.
Ja, je hebt goed geluisterd, Hugo.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinnaderwijk.nl.
Maurice Sogelee vraagt: waarom lukt het opeenvolgende regeringen het niet om een gebalanceerd verhaal over Europa te vertellen aan de bevolking?
Electoraal, hè? De VVD en ook wel CDA proberen toch die rechterflanken af te dekken. En ze denken dus als ze met een goed verhaal zouden komen, dat is voor intellectuelen allemaal wel leuk, maar uiteindelijk betekent dat toch dat mensen naar de PVV gaan. En het probleem van die redenering is, als je steeds maar weer dit verhaal houdt, dan moet je dus ook niet verbaasd zijn als er veel Nederlandse burgers denken, nou Europa, dat zal wel niet zo belangrijk, of dat is iets gevaarlijks, dat moet ons. Dus ik vind dat uiteindelijk ook weer een nederlaagstrategie.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Je probeert inderdaad als middenpartijen de argumenten van de flanken over te nemen, zodat de mensen daar niet naar toe gaan. Maar tegelijkertijd moet ik constateren dat als je naar Nederland kijkt en kijkt naar de peilingen, het helemaal niet zo beroerd gesteld is, hoor, met die Europese houding van de gemiddelde Nederlander. Dat is vaak in een aantal gevallen nog beter dan in andere landen. Dus in die zin is wat er gebeurt in Den Haag geen afspiegeling van wat er gebeurt in de maatschappij.
Veel vragen over de persoon van Mark Rutte. Sander Siewersma vraagt: is hij nou een euroscepticus of een eurofiel? Joris den Berg, Jeroen Klomp vraagt: wat is nou zijn visie op de EU? Heeft hij die überhaupt? De man is een mysterie voor veel van onze luisteraars op het terrein van Europa.
Mark Rutte is een man ohne eigenschaften. En dat is heel handig. Als je een oliemannetje moet zijn, is het vreselijk handig als je zelf niet hele diep doorvoelde ideeën hebt. Want dan kan je heel goed, kan je dus proberen allemaal het compromissen te zoeken. Daar is hij heel goed in. Daar heeft Nederland ook veel aan te danken. Maar wat deze man echt niet heeft, het is gewoon een pure pragmaticus. Hij heeft geen diep doorvoeld idee over Europa. Hij vindt wel, hij moet constructief daar meewerken en probeert dat ook goed te doen en zo. Maar hij heeft geen zin om dan in Nederland daar op de zeepkist te gaan staan en een prachtig verhaal daarover te houden. Omdat dat uiteindelijk.
Dat heeft hij wel gedaan, Arendt.
Ja, in de buitenland.
Ik zal iedereen aanbevelen om Google en
schrijven.
In Google Rutte Zürich. Zürich bijvoorbeeld eens in te typen. En dan heb je binnen een nanoseconde heb je zijn speech te pakken. Die daar, dat is een onversneden pro-Europese speech. Ja. Ik wou dat hij dat eens een keer in Europa had, in Nederland had gedaan.
Maar dat heeft hij dus expres niet gedaan, hè? Dat is de...
En in Berlijn heeft hij ook nog eens een keer zoiets gedaan. Ja.
En het zou mooi zijn als hij datgene wat hij in Zürich zei ook in praktijk bracht in Brussel.
Ja, dat is ook waar. Ja.
Even nog, wat heeft hij dan concreet gezegd in Zürich?
Hij pleit daar voor een sterke Europese Unie te midden van de geopolitieke spanningen. En dat het noodzakelijk is om echt Europese solidariteit te tonen. Om Europa krachtig te maken in het spel van de grootmachten. Ja, en een paar maanden later stond Nederland toch wel heel erg geïsoleerd te drammen op vooral budgetkortingen en het behoud van de Nederlandse korting en het meerjarig financieel kader. Hmm. Het ging toch uiteindelijk over het politieke boekhouden.
Hmm. Daar zat ook Wopke Hoekstra heel erg achter. Hè? Financiën speelt hier een hele machtige rol.
Het helemaal af laten weten, zeg, in Europa. Maar goed, die heeft er echt een enorme
speech gehouden,
gemaakt.
Trouwens.
Ja,
die
de Humboldt.
Die kan je ook. Volgens mij bij Bertelsmann of in Berlijn heeft Hoekstra een speech gehouden. Die ook doordrongen was van wat ik zou zeggen, zinvol Europees geopolitiek denken. En daar was helemaal niks meer van over.
Ja. Nee, maar dat klopt. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat deze mannen helemaal worden ingepakt door het Nederlandse coalitiestelsel. En door het polderen in de Kamer en de fragmentatie van de politiek daar. Zij krijgen gewoon de hele Kamer over zich heen als dit soort argumenten ook worden gebezigd in de Tweede Kamer. En wat dat betreft, nogmaals, ben ik wel enigszins blij met die verkiezingsprogramma's. En hoop ik dat dit allemaal een beetje gaat veranderen. Dat er een beetje meer realisme komt. Maar hij durft het gewoon niet en hij kan het niet. En Arend Jan heeft totaal gelijk. Dit is een totale pragmaticus. Die kijkt gewoon hoe de hazen lopen en dan een besluit neemt.
Sam Zarian vraagt: heeft Nederland na Brexit eigenlijk al succes gehad met het vinden van nieuwe bondgenoten in de EU? Waar zal Rutte 4 op inzetten en heeft de Hanzeliga hier nog een plek in?
Jongen, dat is een hele lange vraag. Want de Hanzeliga is verdeeld. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat ze dat weer in stelling gaan brengen tegen de volgende aanval, weet je wel, over gemeenschappelijke leningen. Maar die is gewoon te zwak om dit tegen te houden. Dat lijkt me toch. Heldering zou dus 20 jaar geleden...
Arend-Jan.
Wat zeg je?
De vrekkige vier.
Ja,
dat is ook niet gelukt. Hè?
Het is gewoon niet gelukt.
Het is gewoon niet gelukt. Maar dat het komt omdat de strategie verkeerd is. Als je met 4 of 5 landen wil optreden om je gelijk te krijgen, wat je dan feitelijk moet doen, is niet met die landen een blok vormen, maar bekijken op welk onderwerp je bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland wil beïnvloeden. En met die landen daarop gaan hameren. Dat is gewoon niet gedaan. Ze hebben gewoon, zijn gewoon vergeten dat er een Duits-Franse as in zol staan. Nou, anders die as werkt, als die tandem werkt, nou, je kunt het wel vergeten met al die kleintjes.
Ik zie het toch een beetje anders. Ik weet niet of het helemaal mislukt is. Het was volgens mij, zeker in het kader van die onderhandelingen over het meerjarig financieel kader, volstrekt duidelijk dat Rutte op een gegeven moment moest gaan tekenen bij het kruisje. En dat hij op een gegeven moment een compromis moest gaan sluiten. Maar door zich op te stellen als de leider van de vrekkige vier, zorgde hij wel voor dat hij degene was waarmee uiteindelijk ook onderhandeld werd. En ja, hij moest wel degelijk uiteindelijk dat corona-herstelfonds slikken. Dat was al lang duidelijk. Dat was nooit in vragen. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat onder de 27, het spel ging natuurlijk tussen Frankrijk en Duitsland, en dat Nederland daar wel degelijk in mee kon praten. En wat de Nederlandse strategie in Brussel is ook heel vaak vooral de wens om aan tafel te zitten en niet noodzakelijkerwijs om onze visie of ons beleid er doorheen te drukken. En dat is wel gelukt. Alleen het legt nu.
Nou, ik weet het niet, Rem. Ik heb het niet het gevoel, ik heb ze al die doelstellingen op een rij gezet. Ik heb niet het gevoel dat hij nou één overwinning binnen heeft gebracht. En wat hij wel heeft gedaan, is dat hij terug is gekomen vanuit Brussel naar Nederland. Heeft gezegd, nou, ik heb een korting bedongen op onze afdracht in de richting van Europa. En daarmee heeft hij heel behendig de aandacht afgeleid van zijn megaverlies wat hij daar geleden heeft.
En het hele wetenschapsbudget werd het kind van de rekening. Weet je wat ik zo jammer vind van het Nederlandse EU-beleid? Waarom? We zijn altijd reactief en dan vervolgens verliezen we. Hè? Een soort in voetbaltermen zijn we een soort anti-Duitsers. en waarom ga je niet proactief? Je ziet aankomen wat er gaat komen, die gemeenschappelijke leningen. Nou, maak een plan en zorg ervoor dat je het zo inricht dat de druk maximaal wordt, dat er ook echt dan hervormingen plaatsvinden. Denk daarover
omdat
mee.
Dat niet kan. Dat kan niet. Wij kunnen geen machtspolitiek bedrijven in dit land.
Ja,
en we realiseren dat we dit, dat men ook nog even van de schok bij moet komen dat de Britten de Unie zijn verlaten. Dus daar hebben we ook niks meer aan. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer de Brexit niet had plaatsgevonden, maar jullie weten er denk ik meer van die Brexit, dat dan de uitslag van die roemerucht top van juli vorig jaar totaal anders is geweest.
Met die leningen.
En veel meer in het voordeel zou zijn geweest van Nederland.
Zeker.
Over coalities nog wel een prikkelende vraag vond ik van Bob Bouw. Zegt binnen de EU en de eurozone is het zuiden politiek krachtiger geworden. Zou de Nederlandse regering daarom niet maximaal moeten inzetten om Denemarken, Zwitserland, Noorwegen en Zweden de EU of de euro binnen te krijgen met een goed plan voor de toekomst?
Nou, dat hangt in eerste plaats van de Denen zelf af. Hè? Ja. En verder de Zwitsers. Een deel van de Zwitsers wel, maar ik denk niet dat dat nou allemaal heel zo snel gaat. Dus het is een beetje een moeilijke strategie, als ik het zo mag formuleren.
Ja, maar de vraag kan je ook zo interpreteren, niet zozeer gefocust op Zweden of op Denemarken of Zwitserland. Maar moet Nederland meer structureel inzetten op het bouwen van een wat meer permanente coalitie met die noordelijke lidstaten? En de neiging was er in de context van die Hanseliga. Dat is een beetje het verhaal van 2018. We hadden ook een beetje die neiging met de vrekkige vier. Maar dat was een andere samenstelling. Daar zaten de Oostenrijkers opeens bij. En de Finnen die waren afgevallen. De Ieren waren afgevallen. Dus dat was ook weer een beetje een andere samenstelling. En wat je eigenlijk ziet, en dat hoor ik ook in Den Haag, is dat Nederland die wil zijn handen vrij houden en zich niet helemaal toeleggen op één of de andere coalitie. En dat ze het toch een beetje ad hoc doen. Je ziet dat er nu ook heel erg juist geflirt wordt, bijvoorbeeld met de Fransen. Vooral als het gaat over die nieuwe handelsstrategie. Ja. Nederland en Frankrijk hebben ook een belangrijk document ingebracht in Brussel als het gaat over toekomst van de Europese handelsstrategie en dat koppelen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Dus Nederland dat heeft ook te maken met onze geopolitieke positie. We zijn de zuidelijkste van de noordelijke landen, of misschien wel de noordelijkste van de zuidelijke. En we vinden het dus niet fijn om al onze eieren in één mandje van één coalitie te doen. Daarom denk ik dat dat in Den Haag niet er doorheen gaat komen.
Nee, Rem, dat kan je dus alleen als je weet wat je wil. Als je wil, weet wat je wil als Nederland in de Europese Unie en de Europese Unie in de wereld. Nou, dat, die visie hebben we gewoon niet. Ja. Je zult, het coalitiesysteem wat wij hebben en het gepolder in de Kamer, die vormt natuurlijk een enorme drempel voor het ontwikkelen van een dergelijke visie. Want je wordt het gewoon nooit eens. Pak al die verkiezingsprogramma's, jij hebt het gedaan, Rem, bij elkaar. Kijk wat er over Europa wordt gezegd. En het is één grote globalton.
Ja. We hadden een paar andere kwesties die mensen hadden. Elkerlik vroeg... Vroeger hadden we een gemeentelijk vervoersbedrijf, een gemeentelijk energiebedrijf, een PTT, een postbank, et cetera, et cetera. Mijn idee is dat Europa er definitief voor heeft gezorgd dat dat niet meer mogelijk is. Klopt dat?
Nee.
Dat hoor je wel eens vaker bij links, dat Europa een soort neoliberaal concept zou zijn. En dat...
Ja, maar dat is gewoon niet zo, want Europa gaat er gewoon niet over. Nee. Dus Europa wordt natuurlijk allemaal dingen toegedicht waar ze helemaal niet over gaan. Inmiddels krijgt Europa ook al de schuld van de falende gezondheidszorg, terwijl dat gewoon bewust een onderdeel is van het nationale beleid. Dus dat is, er wordt natuurlijk ook een hoop geluld over Europa. Laten we nou wel
weten. Ik zou de SP ook willen meegeven.
Dat heeft gewoon te maken met het feit dat mensen gewoon niet weten hoe het verdrag in elkaar zit en waar Europa wel en waar niet, Europa niet om gaat. En de gemeentelijke voerbedrijven, neem het van mij aan, daar gaat Europa niet over.
En ik zou de SP ook willen meegeven. Kijk, als je graag een verzorgingsstaat wil financieren, en dat is een dure hobby, hè? Nou, dan moet je vooral op die gemeenschappelijke markt geld verdienen. Want daarmee financieren we dat. Dus als je je verzet tegen neoliberalisme, dat kan allemaal prachtig. Maar het heeft dus ook een goede kant. Hè? De goede kant is dat je er geld verdient. En dat kan je dan vervolgens ook gebruiken om de zwakkeren te ondersteunen. En dat hoor ik bij de SP dan nooit.
Tot slot, Mark Houben vraagt: is een conflict met een niet-Europese macht niet noodzakelijk om euroskepsis de kop in te drukken? Pas in het nauw wordt de normale man duidelijk wat hij aan Europa heeft.
Ja, is ook zo. China. Ja. Tuurlijk. In bijna al die verkiezingsprogramma's wordt China op een of andere manier wel genoemd. Nou, daar heb je hem.
In het verleden was het dus de Russische beer, hè? Eigenlijk zou je dus een voor Stalin een standbeeld moeten zetten voor het Berlin-Mol-gebouw. Dat heeft natuurlijk ontzettend die eenheid bevorderd. Hè? En China is ook. En trouwens, Trump hielp daar ook bij.
Wat mag over die mensen allemaal doen?
Brexit heeft in zekere zin ook geholpen, hè, om een beetje het pro-Europese gevoel aan te wakkeren. Ja. Dus het helpt absoluut om een externe vijand te hebben, tussen aanhalingstekens.
Trump heeft enorm geholpen.
Ja.
Trump heeft enorm geholpen.
Om het een standbeeld te krijgen.
Maar dat is Trump is zeker zo even voor de Europese integratie.
Als het zo is dat Trump geholpen heeft, wat betekent het nu dat Biden er is voor die Europese eenheid?
Trump heeft te veel gesloopt. Ja.
Ja, ja.
Die kan niet meer rechtzetten, Biden.
Ja, en ik vind het ook opvallend als je nu met Amerikaanse beleidsmakers praat, is dat ze allemaal toch een beetje er angstig voor zijn dat we, om het zo maar te zeggen, maar 2 tot 4 jaar de tijd hebben om die transatlantische relatie te fixen, omdat ze geen idee hebben wat er na Biden gaat komen, of hoe lang hij het volhoudt.
Dat is exact en dat is een terechte constatering.
En ook de rode lijn van onze podcast, dat dus Duitsland heeft enorme belangen in China. Biden drukt heel erg op China. En dat kan dus divergeren. En dat kan dus ook de Atlantische verhouding onder druk blijven zitten.
Maar dat divergeert. Dan kijk naar de toespraak van Biden in München. Ja. Dat een soort heel pro-Europees verhaal was. En vlak na, een soort uitgestoken hand naar Europa om samen te werken. En een beetje hele bescheiden opstelling van Amerika. Die we niet vaak zien. En vlak na Biden spraken Angela Merkel en Emmanuel Macron. En dat was zoutloos. Ja. Daar werd nauwelijks op gereageerd. Merkel leek een beetje ongeïnteresseerd. En Macron die zette vooral in op van nou, we willen zelf eerst eventjes onze zaakjes op orde krijgen. Dus
het klinkt heel erg rem, maar Amerika is eigenlijk bijna afgeschreven. En dat is echt een heel groot probleem, hoor. Dat is ook onterecht om dat land af te schrijven. Uh-huh. Maar dat is door wat er allemaal gebeurd is. Maar ook door Poetin, Trump, corona. is er een situatie ontstaan in Europa. En dat, daar zijn die verkiezingsprogramma's in meer of mindere mate een afspiegeling van. Dat men denkt, ja jongens, we staan er uiteindelijk toch alleen voor. En wat ik echt interessant vind, is dat je nu ook in Amerika artikelen ziet waarin wordt gezegd, nou, de 21ste eeuw hoeft niet per definitie de eeuw van China te worden. Maar het zou ook wel eens een keer de eeuw van Europa kunnen worden. Nou, ik weet niet of het waar is, maar het is wel interessant dat zelfs in Amerika dat soort gedachten nu leven.
Met dank dus aan corona, Trump, China en Stalin.
En Stalin.
Nou, was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Rem Korteweg en tot volgende week.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.